Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur van de Heere Heere, die hemel en aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Genade, barmhartigheid en vrede zij u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die is de getrouwe getuig, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laat ons zingen, gemeente, uit het 16e psalm, het 6e vers, psalm 16, vers 6. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Uw aangezicht in gunst tot mij gewend, schenkt mij in kort verzadiging van vreugde. Het 6e vers van de 16e psalm. Stellen we ons eerst onder de tucht van Gods heilige wet en zingen in aansluiting daarop uit de 119e psalm het laatste, het 88e vers. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Stier mij in rechte sporen. Het laatste, het 88e vers van psalm 119 na het lezen van de wet. En daarna volgt de schriftlezing die deze morgen is in het derde hoofdstuk van het evangelie naar Johannes. Johannes 3, de versen 1 tot en met 21. Johannes 3, vers 1 tot en met 21, na het lezen van de wet en het zingen van psalm 119, vers 88.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet heidelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heilig. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Heert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Fariseeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Deze kwam des nachts tot Jezus en zeide tot hem: Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zeide tot hem, hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijn moeders buik ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde, voorwaar, voorwaar zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees. En hetgeen uit een geest geboren is, dat is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb, gij lieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarin hij wil en gij hoort zijn geluid. Maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit den geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zeide tot hem, hoe kunnen deze dingen geschieden? Jezus antwoordde en zeide tot hem, zijt gij een leraar van Israël en weet gij deze dingen niet? Voorwaar, voorwaar zeg ik u, wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben. En gij lieden neemt ons getuigenis niet aan. Indien ik u lieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik u lieden de hemelse zou zeggen? En niemand is opgevaren in den hemel dan die uit den hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des mensen die in den hemel is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is al reden veroordeeld, terwijl hij niet heeft geloofd in de naam des enige geboren Zoons van God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos, want een iegelijk die kwaad doet, haat het licht en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn.
Deze morgen, met de hulp des Heren, over het begin van Johannes 3 nadenken en in het bijzonder stilstaan bij het vijfde vers, Johannes 3 vers 5, waar het woord van God luidt, Jezus antwoordde, voorwaar, voorwaar zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan het koninkrijk Gods niet ingaan. Verenigen we ons vooraf in gemeenschappelijk gebed. Ook aan de morgen van deze zondag zijn we hier bijeengekomen in uw huis, Heren. En dan past het ons dat wij allereerst ons neerbuigen voor uw heilig aangezicht en uw grote naam ootmoedig dank betuigen
dat wij hier vanmorgen mogen zijn. Dat u ons allen in gezondheid gelaten hebt, in redelijke welstand hier doet zijn. Ons niet door de dood hebt weggenomen. Want het had ook voor ons deze week de laatste week kunnen zijn. Geef, Heere, dat wij dat mogen verstaan, persoonlijk mogen leren beleven als een weldaad van u. Want dat we zouden sterven was verdiend geweest. Verdiend wanneer we zien op onszelf, op onze zonde en onze onreinheid. Ook van de afgelopen week. Dan moeten we het belijden met de psalmdichter gelijk een schaap in het rond gedwaald te hebben. Dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Heere, wilt u zelf geven dat die schuld, dat die zonde, voor het eerst of opnieuw, voor ons eens werkelijk zonde mag worden. Opdat we in de schuld mogen komen. Opdat we schuldenaar voor u mogen worden. En het voor u leren uitroepen. Ik heb tegen u, ja tegen u alleen gezondigd en gedaan wat kwaad was in uw ogen. Uw doen is rein, Heere. Uw vonnis gans rechtvaardig. Omdat we uit die schuld en uit die verlorenheid, als een zondaar die alles verbeurd en verzondigd heeft, die de dood heeft verdiend, leren roepen tot u de levende God. Heere, maak mij levend. Heere, schenk mij het leven wat bij mij niet te vinden is. Daar bij mij alleen de dood te vinden is. Maar schenk mij, als het bij u vandaan mogelijk is, het leven. Omdat ik leven mag tot uw eer. En in bijzonder wanneer we deze morgen open na te denken over de wedergeboorte. Dat allernoodzakelijkste stuk wat in ons leven gekend moet worden, wil het wel zijn voor de eeuwigheid. Heere, smeken we van u, schenk die geest der genade en der gebeden deze morgen in ons midden. Die ook de geest der wedergeboorte is, die wederbarende geest. Opdat die in onze harten mag wonen en werken. Opdat onze harten aangeraakt mogen worden door die kracht van de Heilige Geest. Wat in onszelf niet meer kunnen vinden. Wat in ons eigen leven niet meer kunnen uithouden. Maar schreiend mogen uitgaan tot u de levende God om genade. Om de werking. Om de bediening van die levendmakende geest. Dat we tot u mogen leren dorst. Naar u mogen leren vragen. Heere, schenk het nog uit genade. Wil daartoe de prediking van uw woord ook van deze morgen gedenken. Wanneer het van ons zou afhangen, Heer, dan moeten we het beleid. Onbekwaam te zijn. Ontoebereid te zijn. Zowel in spreken als in luisteren. Maar wilt u zelf dan nog, door de bediening van uw geest in ons midden zijn, en onze lippen, onze oren en onze harten aanroeren, opdat zij geopend mogen worden en vervuld mogen worden met uw eigen woorden, met de bediening van uw Heilige Geest, opdat wij alleen mogen spreken wat u wel behagelijk is, en ook in onze harten mag doordringen uw eigen woord, dat zwaard des geestes. Heere, geef het nog uit genade. Wilt u ook met hen zijn die door genade dat leven deelachtig mogen zijn? In wie leven het misschien donker is en veel strijd kan zijn. De aanvechtingen van de Satan zijn vele, van binnen en van buiten. Wilt u hen gedenken, hen vertroosten en bemoedigen door uw woord. Ook door dit woord van deze morgen. Omdat ze weer verder kunnen op de weg. Wilt u met hen zijn in wie leven het dor en mat is? Want het kan zo dor zijn, Heere, door onze zonde. Maar wilt u in die dorheid zelf het water schenken, dat levende water? Dat u geven wil door de bediening van uw geest om de arbeid van de Heere Jezus Christus. Wees zo met ons allen. In het bijzonder met hen die ziek zijn. Die hier vanmorgen niet kunnen zijn. En in wie hart het verlangen leeft om op te mogen gaan naar uw huis. In het bijzonder hen dragen we aan u op. Er zijn er velen ziek.
meer dan van wie wij zelf misschien weten. En er wordt meer geleden dan waar wij als gezonde mensen vaak bij stilstaan. Heere, wilt u in dat lijden bij alle zieken zijn. Bovenal hen geven dat zij in deze nood, in deze beproeving, in deze moeilijke weg, het tot u leren wenden. Ja, wilt u deze weg heiligen aan hun hart. Opdat zij in het ziekbed, onder het ziek zijn, tot u leren roepen, tot u leren vragen, niet slechts om genezing van hun kwaal, maar bovenal om die genezing van die grote kwaal die ons aller leven beheerst. Dat we leren roepen om voor u rechtvaardig te mogen verschijnen. Geef het, Heere, uit genade. Wees met allen die hier niet kunnen zijn en die om wettige reden verhinderd zijn. Wilt u nochtans hen een zegen bereiden? Wees ook naar uw grootheid, uw barmhartigheid met hen die vanmorgen hier niet kunnen zijn en ook niet wilden zijn. Die openlijk uitspreken dat ze aan de kennis van uw wegen geen lust hebben en aan uw woord geen behoefte hebben. O God, wil ze nog arresteren en dat woord op hun hart binden, opdat zij uit die duisternis die zij eigenwillig, eigenmachtig gekozen hebben, dat zij uit die duisternis getrokken worden door u en gebracht worden in uw wonderbaar licht. Ja, wees zo met ons allen, want wij allen hebben dat nodig, dat trekkende werk, trekkend uit de duisternis tot uw licht. Wilt u dat aan ons allen kon het zijn schenken? Want wij hebben allen een ziel te verliezen voor de eeuwigheid. O God, geef dan dat dat woord van vanmorgen zo op ons hart gebonden mag worden, dat we het niet meer kunnen uithouden in ons eigen natuurlijke leven, maar gaan smeken tot u. Heere, schenk mij die wederbarende genade. Wijs u mezelf de weg om uit de dood tot het leven te komen. Ga zo met ons allen. Wees u zelf in alle noden en vragen die meer zijn dan we u voor kunnen leggen, een alvervullend God. Heere, gedenk ons zo. Past ons ook uw naam ootmoedig te erkennen dat u in een gezin burgemeent, in het gezin van de familie Schenk-Kofferman, een welgeschapen kind hebt geschonken. U hebt oudervreugde gegeven. Wilt u zelf in dit gezin de rechte dankbaarheid geven om ook met deze onverdiende weldaad in u te mogen eindigen? We dragen hen aan u op. Het gezin, de moeder, het kind. Wilt u zelf ook verder in alles met hen zijn? Hen herstellen, hen bewaren, hen leiden. En bovenal in hun hart werken die wedergeboorte. In het hart van ouderen en ook van hun kind. Die genade die u schenken wilt aan wederhorigen uit onverdiende goedheid. Ja, geef dat ons allen. Geef dat onder de bediening van uw woord deze morgen. Heere, we smeken het u. Niet om enige verdiensten onzerzijds, want in ons is niets dan ongerechtigheid die tegen ons getuigen moet. Maar we smeken het van u pleitend op de grootheid van uw barmhartigheid, op uw eigen woord dat u zelf gegeven hebt, opdat het gepredikt zou worden aan onwaardigen, aan zondaren, opdat zondaren zouden worden levend gemaakt naar uw woord. Heere, doe het dan nog. Uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. We willen nu eerst zingen uit de 71ste psalm, het 4e en het 15e vers.
Aan het einde van de preek na het amen zingen we uit het 10e vers van Psalm 118. Psalm 118, vers 10. Dit is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk doortreen om hun God ootmoedig te eren voor het smaken zijner zaligheid. Het 10e vers van Psalm 118. De Farizeeër is niet meer. Daar lijkt het vandaag wel op, gemeente. Want wij kennen immers die verschijningen niet meer, gehuld in hun lange witte gewaden, die op de hoeken van de straten staan om voor het aangezicht van ieder te bidden en gezien te worden van iedereen. Wij kennen hen niet meer, die de dag en de nacht doorbrengen om met elkaar te spreken over het woord van God en over de wetten van God. Wij kennen hen niet meer, die zoals zij de wetten van Mozes volbrachten en vervulden en maar laag neerzagen op de andere mensen, op die verachte scharen die de wet niet kent zoals zij hem kende, die verachte scharen die door hen zondaren genoemd werd. De Farizeeër is niet meer. Ja, die zondaars waarover de Farizeeërs zo verachtelijk spraken en waar zij zo op neerzagen, die zijn er nog wel. Dat zullen we allen toestemmen en allen toegeven. Ook deze morgen. Ieder van ons, zoals we hier vanmorgen tegenwoordig zijn, zal zelf van zichzelf betuigen dat hij of dat zij zondaar is. Dat stemmen we allen toe. Maar gesteld nu eens dat deze morgen tot u of tot mij gezegd zou worden dat we Farizeeër zijn. Daar zouden we tegen in verzet komen. Die naam zou ons niet gegeven moeten worden. Want zondaar, dat willen we genoemd worden. Maar Farizeeër, die naam past ons niet. Eigengerechtigde, vrome Farizeeër, die naam schuiven we van ons. En daarom de Farizeeër is niet meer. Zo lijkt het. Maar is het waar? Want wanneer u spreekt misschien dan dat u zich nog wel zondaar noemt, maar geen Farizeeër wilt laten noemen, mag ik u dan vragen waarin dat zondaar zijn bestaat? Dat u zondaar bent, wil dat zeggen alleen dat u ongerechtigheid kent in uw leven? Dat u de zonde kent in uw bestaan voor het aangezicht van de Heere? Of bestaat dat zondaar zijn ook niet in de eigen gerechtigheid? In misschien uw godsdienstigheid. Godsdienstigheid niet in de goede zin van het woord, maar die uit uw eigen hart voortkomt. In eigen gerechtigheid die uit uw eigen binnenste wordt gevoed. Noemt u zich misschien zondaar, want dat kan. Noemt u zich misschien zondaar. Maar bent u met uw zondaar zijn nooit onder God gekomen? En hebt u aan de naam van zondaar te zijn, van kerkganger te zijn, van wat niet al te zijn, genoeg? En wat is dat anders? Wat is dat anders dan farizeïsme? Dat moeten we eerlijk zeggen in het licht van ook dit woord van vanmorgen. Want die Farizeeër, die is springlevend, ook vandaag. En dan moet u niet de gedachte gaan koesteren dat die Farizeeër daar of daar hier vanmorgen in de kerk zit. Weet u waar de grootste Farizeeër is? En de Heere geven dat we er veel last van hebben. Die zit hier in uw en in mijn eigen hart. Hebben we daar nu last van gekregen? Van dat Farizeese ik dat allerlei eigen gerechtigheden wil opbouwen, allerlei gronden heeft om aan zich aan vast te klampen, om te proberen staande te blijven voor God. Hebben we die eigen gerechtigheid, dat Farizeese ik al leren bewenen voor de Heer, zijn we daarmee al in de schuld gekomen voor zijn aangezicht? Als dat zo is, gemeente, weet u wat dan een wonder wordt? Weet u wat een wonder wordt als we onszelf als een Farizeeër leren kennen? Dat Johannes 3 in de Bijbel staat. Dat hier in Johannes 3 gesproken wordt over een ontmoeting van de Heere Jezus met een Farizeeër. Want de Heere nodigt niet alleen zondaars tot zich. En eet met hen zoals in de schrift staat. Maar hij ontvangt ook fariseers. En spreekt met hen. Onderwijst hen. Leert hen de weg die zondaren en die fariseers beide moeten gaan. Ja, die wij allen moeten gaan. Hij wijst de weg. De weg van de wedergeboorte. En die weg, die zullen we allen moeten leren kennen, wil het wel zijn op de weg naar de eeuwigheid. En daarom is het voor u en voor mij van het hoogste belang dat we deze morgen over die weg die de Heere wijst samen zullen nadenken. Voor zondaars, voor fariseers, voor u en voor mij. Wanneer we stil willen staan bij het nachtelijk onderwijs van de Heere Jezus over de wedergeboorte. Dus de onderwijs van de Heere Jezus over de wedergeboorte. Daarin letten we naar aanleiding van onze tekst op drie dingen. Ten eerste de noodzaak van de wedergeboorte. Want er staat in de tekst, zo iemand niet wederom geboren wordt. In de tweede plaats de wijze van de wedergeboorte. Want er wordt gesproken over een wedergeboorte uit water en geest. En in de derde plaats de vrucht. Van de wedergeboorte. Het ingaan in het koninkrijk Gods. Dus het nachtelijk onderwijs van de Heere Jezus over de wedergeboorte. Ten eerste de noodzaak van de wedergeboorte. Ten tweede de wijze van de wedergeboorte. En ten derde de vrucht van de wedergeboorte. In dit hoofdstuk Johannes 3 komen we in aanraking, zoals gezegd, met een farisee. Met Nicodemus. En Nicodemus, dat kunnen we uit verschillende gegevens uit de schrift opmaken, is een oud man. En we kunnen aannemen dat hij in zijn leven als fariseer veel heeft meegemaakt. Maar nu staat Nicodemus voor een raadsel. Voor iets wat hij niet begrijpt. Want hij heeft gehoord van hem over wie in deze dagen op allerlei plaatsen gesproken wordt. Van die rabbi uit Nazareth, de Heere Jezus. De scharen spreken van hem. Ze spreken van het wonderwerk wat hij hier op aarde is aangevangen. Ze spreken van dat wonder wat in Johannes 2 beschreven staat. Op de bruiloft te Kana door de Heere verricht. Dat water in wijn werd veranderd. En nog meer gaat over de tong dat laatste teken wat hij verricht heeft. Dat deze rabbi uit Nazareth een geesel van touwtjes genomen heeft. En de kooplieden en de wisselaars uit de tempel gejaagd heeft. Dat is voor allen een teken waarover gesproken wordt. Misschien heeft Nicodemus als fariseer en als lid van de Hoge Raad inwoner van Jeruzalem deze laatste gebeurtenis zelf wel meegemaakt. Of in ieder geval heeft hij er direct van gehoord. We weten het niet. Maar wat we wel weten uit het slot van dit tweede hoofdstuk van Johannes, van het evangelie naar Johannes, is dat de scharen met name in Jeruzalem ontzet waren. En beroerd waren door de tekenen die de Heere Jezus deed. Er staat zelfs in het slot van dat hoofdstuk dat er velen geloofden in zijn naam bij het zien van de tekenen die hij deed. Geloofden. Nu heeft dat geloof weinig diepte gehad. Dat zegt de schrift ook. Want zo staat er dat de Heere Jezus hun zichzelf niet betrouwde. Daar staat eigenlijk in de grondtekst dat de Heere Jezus, en zo zouden we het kunnen vertalen, dat de Heere Jezus er weinig krediet voor had. Krediet voor dat geloof van deze discipelen. En daar moeten we maar goed op letten. Want het kan zijn ook in het leven der genade. Wanneer de Heere ons pas op de weg plaatst, dat we ons af gaan vragen, dat kunnen de overleggingen van ons hart zijn. Heeft die er wel krediet voor? En wat zal die er wel van denken? Maar het gaat er uiteindelijk alleen om, wat denkt de Heere van ons? Is het leven waarover wij spreken werkelijkheid voor zijn heilig oog? Want de Heere ziet het hart aan. Dat staat ook in het slot van Johannes 2. Wanneer hij spreekt over dat geloof van de schaar. Dat de Heere heeft er weinig krediet voor. Want zo staat er, hij wist wat in de mens was. Hij wist wat in de mensen was die in die scharen waren. Hij wist wat in de scharen was, dat die scharen weinig meer bezaten, niets meer bezaten dan een wondergeloof. En het wondergeloof is te kort, want hij wist wat in de mens was. Dat is het laatste vers van Johannes 2. En het is niet alleen het laatste vers van Johannes 2. We zouden het ook als opschrift kunnen schrijven boven dit gedeelte van Johannes 3 wat u zo even is voorgelezen. Want hij wist wat in de mens was. Want uit dit gesprek met Nicodemus blijkt in het bijzonder dat de Heere weet wat in de mens is. Ook wat in Nicodemus is. Nicodemus, een mens uit de Farizeeën. Zo wordt hij genoemd in het eerste vers van Johannes 3. Nicodemus, een mens. Daar moeten we maar goed op letten. Dat het eerste wat van Nicodemus gezegd wordt, is dat hij mens is. Straks worden zijn titels genoemd. Farizeeër, overste van de Hoge Raad, overste der Joden. Maar het eerste wat van Johannes, wat van Nicodemus gezegd wordt, is mens. Dat is Nicodemus eigenlijk. Met al zijn titels. Met heel zijn hoge plaats die hij bereikt heeft. Dat zijn wij allen. Voor God. Niet onze titels. Niet onze namen hebben een plaats of zijn belangrijk. We zijn mens. En dat tekent onze scheiding van God. Weliswaar uit Gods scheppershand voortgekomen. Volmaakt. Maar nu als mensenkind, als kind van Adam, gevallen van God. Een kloof tussen God en tussen de mens. Een kloof die ook blijkt in dit gesprek tussen de Heere Jezus en Nicodemus. Mens, wij allen. De Heere zelf weet wat in die mens Nicodemus is. De Heere zelf weet ook vanmorgen wat in uw en in mijn hart is. Want hij ziet wat in die mens is. Hij ziet de ongerechtigheid die in ons woont. Hij ziet door alle dingen in ons leven heen. Nicodemus, een mens. Maar Nicodemus was geen gewoon mens. Hij was een mens van aanzien. Hij was een Farizeeër. Dat wil zeggen een geleerd man. Als geen ander thuis in de wet en in de profeten. Hij kon waarschijnlijk, zoals de meeste van die Farizeeërs en zeker van deze oudere Farizeeërs die zo'n hoge plaats innamen, de hele wet van Mozes tekst voor tekst opzeggen. En niet minder was hij bekwaam in de opzeggen van de profeten en de uitleg van die profeten. En bovendien, hij was niet alleen een geleerd man, maar ook een heilig man en een vroom man. Hij leefde stipt volgens de wetten van Mozes. Die wetten die de Farizeeën zelf nog uitgebreid hadden met 613 voorschriften en wetten daarnaast. Hij leefde volgens de regels van de Farizeese sect. Volmaakt gehoorzaam naar die regels. En hij was bovendien nog een van de vooraanstaande mensen uit de secte der Farizeeën. Want er staat dat hij was een overste der Joden. Lid van de Hoge Raad van het Sanhedrin. Dus van de regering als het ware. Een van de meest aanzienlijke mensen van het Israël in die dagen. En die Nicodemus is in onrust. Hij kan geen rust meer vinden. Heel zijn leven lang heeft hij besteed aan het onderzoek van Gods woord. Heel zijn leven lang heeft hij gemeend dat hij daar in de rust kon vinden. En gedacht dat hij er rust in vond. Maar nu is er onrust gekomen. Onrust bij het horen of misschien bij het zien. En bij het zelf horen spreken van de Heere Jezus. En die onrust gaat niet weg. Die onrust is onmogelijk weg te werken. Maar die wordt tenslotte zo hevig dat het hem uitdrijft. Dat hij niet kan blijven waar hij is. Maar dat hij gaat om met die Heere Jezus Christus te gaan spreken. Met hem te gaan spreken. Hij besluit om te gaan. Maar dan wel 's nachts. Want hij schaamt zich. Nu, dat kunnen we begrijpen. Hij schaamt zich, want Nicodemus is een man die in aanzien staat bij de Farizeeën. En er is onder de Farizeeën al een wrok gekomen tegen de Heere Jezus. Hij is een oud man die bekend staat als een wijs. En die oude man gaat nu naar deze jonge Heere Jezus Christus toe om van hem onderwezen te worden. Naar die jonge rabbi uit Nazareth. die bovendien veracht was. Dat zal hem de spot opleveren van zijn mede-fariseërs, van zijn medebroeders. En daarom gaat hij in het geheim, bij nacht. Dan ziet niemand hem. En de Heere Jezus zal zich door zijn bezoek wel zo vereerd gevoelen, door een bezoek van zo'n vooraanstaande rabbi, dat hij de onbeleefdheid hem niet kwalijk zal nemen, dat hij op zo'n ongelegen tijdstip komt. Het is begrijpelijk dus, dat Nicodemus bij nacht komt. Want Nicodemus schaamt zich. En wij allen schamen ons. Niet om bij klaarlichte dag de zonde te dienen. Niet om bij klaarlichte dag in de wereld ons genot en onze geneugten te zoeken. Maar we schamen ons wel om voor de Heere Jezus Christus en zijn dienst uit te komen. Ook wanneer we genade mogen kennen. We schamen ons, zoals Nicodemus zich schaamde, voor het genadewerk en voor de persoon van de Heere Jezus Christus. En daarom komt hij 's nachts. Maar hij komt en hij wordt ontvangen. En dan ontvangt de Heere Jezus Christus Nicodemus en hij laat Nicodemus vertellen waarom hij komt, zouden we zeggen. Nicodemus krijgt het eerst het woord. En wat zegt Nicodemus dan wanneer hij tot de Heere Jezus komt? Zegt hij tot de Heere: Heere, ik zit vol onrust, ik heb geen vrede in mijn binnenste. Ik moet, wanneer ik op mezelf zie, bekennen dat ik altijd gedacht heb dat het goed met me was. Maar ik moet nu betuigen dat er een onrust in me gekomen is, dat ik op de verkeerde weg ben. Ik, een overste der Joden, beleid voor u dat het niet goed met mij staat. Ontferm u over mij en zeg me nu wat de weg is die ik gaan zal moeten, opdat ik genade zal ontvangen en rechtvaardig voor u zal zijn. Dat zegt hij niet. Dat kan hij ook niet zeggen, want zijn eigen hart spreekt daarin tegen. Maar wat hij wel doet, en daar moeten we op letten wanneer we deze geschiedenis overdenken, hij spreekt goed van de Heer. Hij spreekt goed van de Heere Jezus. Hoor maar hoe het eerste woord is wat we hier uit zijn lippen horen komen. Rabbi, zegt hij, wij weten dat gij zijt een leraar van God gezonden. Want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God niet met hem is. Dat is wat. Deze fariseer spreekt goed van de Heere. Hij zegt tot de Heere: gij zijt van God gezonden. Gij zijt een goddelijk leraar. Dat is rijk. En onze gedachte zal misschien opkomen: dan zal de Heere toch, wanneer hij goed van hem spreekt, ook wel goed van Nicodemus spreken. Dan zal de Heere toch wel zeggen: wel, gij vrome Nicodemus, als gij zulk een goed getuigenis van mij geeft, dan zult ge zeker ook van God geleerd zijn en een kind van God zijn. Zo'n antwoord zal Nicodemus verwacht hebben, zeker. En zo'n antwoord zouden wij ook verwachten wanneer we het vervolg van de geschiedenis niet wisten. Wij zouden een antwoord verwachten in deze zin, want Nicodemus is toch immers een zoekend mens, een zoekende ziel die bovenal dan nog goed spreekt van de Heere ook. Zal de Heere dan hem niet troosten en zich tot hem niet overbuigen en goed van hem spreken en zichzelf wegschenken aan deze Nicodemus? En we haasten ons om het antwoord te lezen. En we horen dat de Heere zijn mond opent en met een eedzwering betuigen gaat: voorwaar, voorwaar, zeg ik u. En dan komt er iets wat Nicodemus niet verwacht heeft. En dan komt er iets wat wij misschien ook niet zouden verwachten. Ik zeg u, Nicodemus, tenzij iemand wederom geboren worden, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Maar dat is toch geen antwoord, zult u zeggen. Dat is toch geen antwoord op wat Nicodemus zei. Inderdaad, het is geen antwoord in de letterlijke zin. Het is geen antwoord waar Nicodemus om gevraagd heeft. Maar het is toch het antwoord op al die vragen in Nicodemus' hart. Nicodemus heeft er niet om gevraagd. Maar eer Nicodemus roept, eer Nicodemus vraagt, zal de Heere antwoorden. En als de Heere antwoordt, dan zet de Heere Nicodemus buiten het koninkrijk der hemelen. Dan slaat de Heere Nicodemus alle grond onder de voeten weg. Want de Heere betuigt het hier met een eed. Voorwaar, zeg ik u, dat Nicodemus het koninkrijk van God niet ziet. Een wijs, een leraar van Israël. Hij wordt gezegd dat hij blind is in de dingen van het koninkrijk der hemelen. Dat hij dichte ogen heeft. Dat hij er buiten staat. En dat hij er nu wel in kan komen, maar dat er opdat hij in zal komen, een wonder aan hem zal moeten gebeuren. Dat hij wedergeboren zal moeten worden. Dat hij radicaal zal moeten worden omgezet. Ja, dat hij van dood levend gemaakt zal moeten worden. Dat is voor Nicodemus diep beschamend geweest. Want dat woord wedergeboorte, dat kende hij. Dat was een woord wat ook in de spraakgebruik van de Farizeeërs voorkwam. En daar werd onder verstaan een levensverandering. Een levensverandering die voor de heidenen noodzakelijk was, wilden zij komen tot de Joodse godsdienst. Israëlieten hadden die wedergeboorte niet nodig, want dat waren kinderen van Abraham. Die waren geestelijk geboren, zoals het toen genoemd werd. Ze waren immers in het verbond Abrahams kinderen. Ze waren toch besneden. Ze wandelden toch in de wetten die de Heere gegeven had. Dan waren zij toch zeker wedergeboren. Maar nu zegt de Heere tot Nicodemus, gij moet wederom geboren worden. Dat wil zeggen, Nicodemus beroemt zich wel Abrahams zaad te zijn. Maar u bent niet meer in wezen dan een heide. En u staat buiten het koninkrijk Gods. U staat op één lijn met blinde heidenen. U bent dood. U leeft niet terwijl u het meent wel te leven, maar geestelijk dood. En u moet wederom geboren worden, wilt u dat leven ontvangen. En dan is het wonderlijke, gemeente, wanneer dit Nicodemus met alle kracht van de Heere Jezus Christus verkondigd wordt, dat Nicodemus het toestemt. Want dat blijkt uit het antwoord wat hij op deze uitspraak van de Heere Jezus geeft. Nicodemus stemt het toe, dat hij wedergeboren moet worden. Hij zegt namelijk niet als antwoord op deze uitspraak van de Heere Jezus Christus, dat het niet waar is, dat hij niet wederom geboren behoeft te worden. Maar hij stelt een vraag. Hij stelt een vraag die eigenlijk dit inhoudt: maar Heere, hoe kan dat nu geschieden? Hoe kan ik, die een Jood ben, die de wetten onderhoudt, hoe kan ik nu wederom geboren worden? Die vraag luidt naar het woord van God anders. Want Nicodemus stelt deze vraag als een Farizeeër, met alle spitsvondigheid van een Farizeeër in de redeneerkunde van die dagen. Hij zegt: hoe kan een mens nu oud geworden zijnde geboren worden, wederom geboren worden en wederom in de buik van zijn moeder ingaan? Hoe kan dat nu gebeuren? Hij stelt die vraag als het ware op vleeselijke wijze, ook daarmee betuigend dat hij nog blind is in de dingen van de koninkrijk der hemelen. Maar achter die vraag ligt dan toch maar het brandend verlangen om te weten hoe die wedergeboorte ook in zijn leven plaats zou kunnen vinden. En opnieuw horen we de uitroep van de zaligmaker. Opnieuw met een eedzwering vooraf gegaan. Voorwaar, zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan het koninkrijk Gods niet ingaan. Eerst zei de Heere dat hij het koninkrijk van God niet kon zien. Dat hij dus blind was in het koninkrijk der hemelen. Nu zegt de Heere dat hij er ook niet kan ingaan. Dat hij er buiten staat. Er buiten ligt. En hij bezweert hem met een eed, als het ware. Met een viervoudige eed. Voorwaar, zeg ik u. Gij moet wederom geboren wordt. Daaruit spreekt dat allernoodzakelijkste van de wedergeboorte. Dat onderwijs komt ook tot ons. Dat noodzakelijke karakter van de wedergeboorte. Ook tot u en tot mij. Want wij allen zijn als Nicodemus. Mensenkinderen. Mensen. Gevallen beelddragers. Die niet leven, maar dood zijn in de zonde en in de misdaad. En willen we leven, dan moet die wedergeboorte in ons leven plaatsgrijpen.
dan moet die wedergeboorte ook in ons leven tot stand komen. Want we liggen dood, buiten het koninkrijk. En dan vrees ik dat er velen zijn die in menig opzicht lijken op deze Nicodemus. Niet veel zullen er hier zijn die menen wedergeboren te zijn alleen omdat ze in het verbond zijn. Alleen omdat ze zaad van Abraham zijn. Daarvoor weten we het te goed, ook uit het belijden van ons eigen kerkelijke leven. Het verbond op zichzelf wederbaart niet. Het verbond op zichzelf, de dood op zichzelf, is geen garantie, is geen teken dat we werkelijk wedergeboren zijn. Dat weten we veel te goed. Maar we lijken in een ander opzicht op Nicodemus. Weet u hoe we op Nicodemus lijken? En dat leeft in ons aller hart. Dat we precies als Nicodemus in onze mond nemen dat woord waarmee Nicodemus een aanspraak aan de Heer Jezus begint. Wij weten dat gij zijt een leraar van God gezonden. Want wij weten zoveel. Wij weten wat nodig is op de weg om tot het leven te komen. Wij weten dat we in zonde ontvangen en geboren zijn. We weten dat we het oordeel van God op de zonde verdiend hebben. We weten dat er een weg is. We weten dat die weg gebaand is in de Heere Jezus Christus. En dat hij de geest verworven heeft om zijn weldaden toe te passen aan wederhorigen. En we kunnen nog veel meer weten. We kunnen misschien weten hoe God een mens bekeert. Hoe God het werk der genade in de harten van zijn kerk gaat werken. En welke gangen en wegen de Heere houdt met zijn kinderen, met zijn volk. Oh, we kunnen zoveel weten. Maar is het ooit verder gekomen dan dat Nicodemus zei? Wij weten. Want we kunnen met een beschouwelijke kennis o zoveel weten. Maar als we niet meer hebben dan dat gemeent, dan dat wij weten, dan gaan we verloren, voor eeuwig verloren. Want dan blijven we bij onze eerste geboorte. En dan is het waar wat een oud gedichtje zegt. Eén keer geboren is zeker verloren. Twee keer geboren is zeker verkoren. Maar als we alleen maar geboren zijn en blijven zoals we geboren zijn, dan is het kwijt. Als we alleen voortleven met onze kennis, met onze beschouwelijke kennis van de waarheid, dan is het kwijt. Als we voortleven met zelfgemaakte gronden, met eigen aangebrachte gerechtigheden, dan is het kwijt. Dat predikt dat scherpe woord van de Heere Jezus ons. En dan komt dat woord tot ons in alle kracht, met een dubbele eed vanmorgen tot ons. Voorwaar, ik zeg u, gij moet wederom geboren worden. Er moet een wonder aan u gebeuren. Ook aan u. Aan jullie jongens, meisjes. Maar ook aan ouderen, wanneer we dat niet in ons leven kennen. Want die beschouwing, het wij weten, is niet genoeg. Het moet worden, wij kennen. Wij kennen hem, persoonlijk. Geestelijk, bevindelijk. Laten we dan ons toch mogen haasten. Als een Nicodemus, om door die grote profeet onderwezen te worden in de noodzaak van de wedergeboorte. Dat die zo op ons hart mag worden gebonden, dat we het niet meer kunnen vinden in onszelf. Dat we het niet meer kunnen vinden in onze kennis en in onze wetenschap. Maar dat we uit mogen gaan tot de Heer. En dan wordt het ons gezegd dat we buiten staan, net als Nicodemus. Dan wordt de grond onder onze voeten weggeslagen. Dan wordt alles uit onze handen geslagen, want dan wijst de Heere de weg. En als de Heere de weg gaat wijzen, dan moeten al onze wegen, onze kromme wegen, onze eigen wegen, die moeten eraan, die moeten weggeslagen worden. Dan moet er alleen maar overblijven een arm. Een verloren zondaar voor God, die alleen de weg nog gewezen kan worden door de Heere zelf. Die weg wordt Nicodemus gewezen. Want de Heere predikt Nicodemus niet alleen met kracht de noodzakelijkheid van de wedergeboorte, maar ook de mogelijkheid van de wedergeboorte. Dat die wedergeboorte mogelijk is. En dan beschrijft hij de wijze van die wedergeboorte. Hoe die wedergeboorte plaats gaat vinden. En hij zegt het in deze tekst. Die wedergeboorte zal plaatsvinden door water en geest. Daar moeten we al goed bij stilstaan. Dat er in deze enkele woorden ontzaggelijk veel ligt uitgedrukt. Meer dan we u vanmorgen kunnen zeggen. Maar we willen een enkel punt ophalen en vanuit deze tekst voor uw aandacht brengen. Een geboorte wordt hier genoemd. Een geboorte van boven. Dat staat in vers 3. Een geboorte van boven. Dan zien we dus dat de Heere Jezus zelf de zaligheid neemt uit de handen van Nicodemus. Zodat hij die niet meer kan bewerken uit eigen kracht, uit eigen wil en uit eigen keuze. En legt bij wijze van spreek in de hand van God. Hij zegt tot Nicodemus, Nicodemus, van beneden is de zaligheid niet te verkrijgen. Het moet u van boven geschonken worden. U moet opnieuw, of zoals het ook vertaald kan worden, van boven geboren worden. En dat van boven geboren worden, dat geschiet door water en geest. Van boven geboren worden, door water en geest. Over die woorden is in de geschiedenis heel wat te doen geweest. En er is ontzaggelijk veel verklaringen, zoveel uitleggers haast, zoveel verklaringen over dat water en geest. We zullen u daar niet mee vermoeien. Eén verklaring willen we noemen. Dat is de verklaring die vaak gehoord wordt en die al uit de oude kerk stamt, dat water duidt op de doop. En u zult begrijpen dat vooral bij de leer van de veronderstelde wedergeboorte deze tekst als een krachtig wapen wordt aangenomen om te zeggen dat het water de wedergeboorte bewerkt. De doop de wedergeboorte bewerkt. Maar laten we ons maar houden bij de uitleg van Calvijn en bij de uitleg van de kanttekenaren. Een uitleg die tot vandaag aan de dag toe ook nog aangehangen wordt. Dat het water niet in de eerste plaats slaat op de doop. En misschien wel een heenwijzing naar is. Maar in de eerste plaats betrekking heeft op wat volgt. Water en geest. Calvijn zegt dat het water de aanduiding is van de reinigende kracht van de Heilige Geest. Water en geest. Dat wil dus eigenlijk onder twee woorden hetzelfde zeggen. De geest reinigt. Zoals het water reinigt, waarvan de doop uiteindelijk weer een teken is. Leest u maar in het doopsformulier. De reinigende kracht van de Heilige Geest, die wordt hier bedoeld. Het staat ook zo in de kanttekening. Reinigende kracht van de Heilige Geest. En hoe die geest nu in dat werk der wedergeboorte reinigen gaat werken, dat lezen we met een duidelijke verklaring in het 8e vers van Johannes 3. Daar staat dat de wind blaast waarheen hij wil en gij hoort zijn geluid. Maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. De geest wordt hier voorgesteld dus als het beeld van de wind. En als die wind van de geest gaat waaien. Als die wind van de geest gaat waaien, weet u wat er dan gebeurt? Dan moeten mensenkinderen, dan moeten farizeeërs, dan moeten zondaren, die moeten omvallen onder dat krachtige waaien van de wind des geestes. Die moeten neervallen in het stof. Die moeten neerleren buigen, zichzelf als een verloren zondaar voor God leren kennen. En leren kermen, gena, o God gena. Want ze horen het geluid staat. Ze horen het woord. Want die geest die wederbarend gaat werken, die werkt door het woord, door het geluid van het woord. En dan gaat dat woord voor zo'n ontdekte ziel spreken. En dat woord gaat spreken van de oordelen die verdiend zijn door de zonde. In dat woord ga ik mezelf lezen, mijn eigen beeld. En weet u wat dan mijn beeld is? Dat beeld wat beschreven staat in Romeinen 3. Dat beeld wat beschreven staat in Genesis 3. Gevallen mensenkind, gevallen zondaar, beelddrager Gods weliswaar, die dat beeld verloren hebt. Een kelen geopend graf, slangenvenijn is op hun lippen. En dat ga ik toestemmen. Dat ga ik persoonlijk toestemmen. Dan is daar mijn beeld in dat woord getekend. Dan ben ik die verloren zondaar. Dan ben ik die verloren zondaar die, zoals de schrift en zoals het formulier het zegt, midden in de dood ligt. Die dood ben. Die geen leven heb in mezelf. En dan weet ik uit Gods woord dat ik daarom het oordeel verdiend heb. En dat oordeel moet ik toevallen. Dat oordeel moet ik omhelzen. Dan moet ik Gods recht billigen. Dan moet ik zeggen, Heere, u bent rechtvaardig wanneer u zo'n dode zondaar als ik ben, die zichzelf doodgezondigd heeft, dat u daarvan weg zou gaan en daarvan zou wijken. Maar toch ook blijven in de dood zijn de Heere aanroepen. Want de wedergeboorte dat tekent ons, wordt ons altijd getekend in de schrift onder het beeld van de natuurlijke geboorte. En u weet, een kind, wanneer dat geboren wordt, dat wordt schreiend geboren. Dat is ook zo in het geestelijke. De wedergeboorte, waar die plaatsvindt, dan gaat een mens leren schreien. Leren wenen om de zonde. Leren schreien tot God. Dan wordt een schreien geboren. In de dood en in de zonde over het gemis. Heer, o God, wees mij zondaar genadig. Als het nog mogelijk is, Heere, haast u tot mijn hulp. Want ik ben verloren wanneer ik buiten u blijf liggen. Heere, ontferm u mijner. Dan wordt er meer geschreid in het gebed dan gesproken. Dan wordt er meer geweend over de zonde dan daadwerkelijk alle zonde uitgesproken en beleden worden. Het is maar één roep. O God, wees mij zondaar genadig. Heere, help. Schreien tot God. Dat werkt de geest door het woord. In de weg van de wedergeboorte. Schrei. En laten we dat beeld van het kind maar vasthouden. Want er liggen in het kinderleven ontzaggelijk veel lessen. Die als beelden, zij het als zwakke beelden. Want geen enkel beeld gaat op. Maar die als beelden gebruikt kunnen worden ook voor het geestelijk. Daar is een kind wat zijn vader en moeder kwijt is. Dat kind huilt. Omdat het zijn vader en moeder kwijt is. Dat weet u. En nu komt die vader en moeder plotseling. En die vindt dat kind. Houdt dat kind dan op met huilen. Wanneer ze zijn vader en moeder zien. Dan begint dat kind nog veel harder te huilen. En dan drukt die moeder dat kind aan de borst. En wanneer het aan de borst gedrukt is. Dan begint het langzaam dat huilen minder te worden. Dan vindt het rust. Maar eerst begint dat kind bij het zien van zijn vader en van zijn moeder nog veel harder te huilen. Dat is ook wanneer de geest wederbarend gaat werken in het leven. Dan schreien we in het gemis. Maar wanneer in het gemis door woord en geest ruimte gaat komen, de Heere de weg gaat openen, dan gaan we nog veel harder schreien. Als we iets mogen zien van de weg die er gebaand is, van de mogelijkheid. Want dan wordt de nood zo groot dat we gaan roepen, Heere, haast u tot mijn hulp. Want ik zie dat er een weg is. Ik zie dat er ontkoming is. Zou het nu ook voor mij kunnen? Dan gaan we harder schreien en roepen. Wanneer die Heere Jezus geopenbaard wordt. Als de weg, de waarheid en het leven. Als de weg waarin een verloren zondaar weer in verzoende betrekking met God kan komen. Heere, kom ook in mijn leven. Want uw komst is het alleen die mijn heil volmaken kan. Dan gaan we zien hoe we het hem nodig gemaakt heeft dat hij moest lijden. Het verschrikkelijke karakter. Het God onterende karakter van de zonde. Maar ook dat afschuwelijke karakter van de zonde. Dat mijn zonde nu hem nodig gemaakt hebben. Dat hij moest lijden en hij moest sterven. Dan wordt het waar. Wat in Zachariah 12 staat. Ze zullen hem aanschouwen. Die zij doorstoken hebben. En ze zullen bitterlijk kermen. Gelijk men kermt over een eerstgeboren. En de rouwklagen. Dan wordt de rouwklagen groot. Maar dan gaat de Heere door woord en geest. Ook wijzen. op zichzelf. Wie hij nu is voor een verloren zondaar, dan wil hij een verloren zondaar dood in zonde en misdaden tot zich trekken. Tot zich trekken met koorden van eeuwige zondaarsliefde. En hij drukt die bij wijze van spreken om dat beeld maar vast te houden. Ook bij zich aan de borst. Hij wil hem zaligen. Hij wil hem redden. Dat wil hij die de grote profeet en leraar is. Die hier spreekt over de noodzaak en de wijze van de wedergeboorte. Maar die nu ook de priester is. De priester, de volkomen hoge priester. Die priester die wijst op zijn eigen werk. Daar wordt Nicodemus ook op gewezen hier in dit gesprek over de wedergeboorte. Niet alleen de eis tot wedergeboorte, de noodzaak van de wedergeboorte wordt hem op het hart gebonden. Maar hij wordt ook gewezen op hem, door wie en op grond van wiens werk nu de wedergeboorte mogelijk is. Namelijk door het priesterlijk werk van de Heere Jezus Christus. Want er wordt gezegd dat de Heere Jezus verhoogd zal worden, zoals de slang eenmaal in de woestijn verhoogd is. Daar wordt dus gewezen op het lijden, op zijn dood, op zijn kruislijn. Op zijn dood, dan wordt Nicodemus erop gewezen. En ieder die door die geest bearbeid was, wordt dat persoonlijk opgewezen. Dat nu de Heere Jezus Christus moest sterven, moest lijden, de dood moest indalen, opdat er leven zou zijn voor een verloren zondaar die dood is in zonde en in misdaad. Opdat hij die zondaar door zijn kruisverdienst, door zijn dood, het leven zou schenken, het leven zou uitdelen. Dat alleen mogelijk op grond van dat werk, op grond van dat borgwerk van de Heere Jezus Christus. En als dat gezien wordt, in het schrijen, in het gemis, dat borgwerk van hem, dan wordt hij zo dierbaar. Dan wordt hij gezien als die dierbare borg in al genoegzaamheid, betamelijkheid en beminnelijkheid. Want dan ligt er in die armoede, in die zelfvernedering, in dat zelfvernietigende van de Heere Jezus Christus, daar ligt de enige mogelijkheid ten leven. De enige mogelijkheid om behouden te worden. En schrijend wordt gezien op hem. Schrijend wordt een dode zondaar geboren en levend, omdat hij de dood heeft gesmaakt. Kent u dat schrijen tot God? Dat schrijen uit de droefheid, uit uw gemis tot de Heer in uw leven. Want dat moet gebeuren. Dat moet gekend worden. We hoeven niet van grote zaken te spreken, maar van ware zaken. Van die ware zaak in ons leven, dat er dat schrijen geboren is uit het gemis tot God. Dat we iets van de psalmdichter kunnen nastamelen. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Misschien dat we het niet voor onszelf ervoor kunnen houden dat het echt is. Want we zijn o zo bang wanneer we in die weg zijn dat we onszelf zouden bedriegen. En het niet verder kunnen brengen dan maar één roep uit de verlorenheid. O God, wees mij genadig, o God, want mijn zonden getuigen tegen, en die zeggen me dat ik verloren moet gaan, o God. Dan zegt de Heere het u, voorwaar zeg ik u, daar is een weg ten leven, bij mij, en wie mij zoekt, die zal leven, want die zal door mij gevonden wezen. En dan zullen ze schreiend komen, missend komen, wenend komen. En dan staat er ook verder in Johannes 16. Gij zult schreien, gij zult klagelijk ween, maar die droefheid zal tot blijdschap. Want die droefheid naar God, die zal de Heere zelf, wanneer hij zichzelf komt te openbaren en zichzelf zal wegschenken, veranderen in een blijderij. Maar staat er onmiddellijk bij, de blijdschap die de wereld kent, die vergaat. En daarom die vraag, kennen we die droefheid? want de blijdschap der wereld vergaat. Jonge mensen, we kunnen ontzaggelijk veel blijdschap scheppen in dit leven en in deze wereld. Maar die blijdschap vergaat, het woord zegt het ons. Maar kennen we nu die droefheid? Want die droefheid zal een blijdschap geven die nimmer meer vergaat. Laten we daarom ons haasten om ons levenswil en het tot hem wenden, opdat we bij hem mogen leren alles te leren verliezen, bedroefd te worden, opdat de blijdschap van dat leven, ons deel zal zijn. Want wenenden, schreienden, kermenden zullen ingaan, treurenden zie ons in dat koninkrijk der hemelen. Dat is de belofte, want de Heere zweert niet alleen dat zij die niet wedergeboren zijn, er niet in zullen gaan. Maar daarin ligt onmiddellijk ook in opgesloten dat hij die zweert dat zij niet in zullen gaan, daarin ook uitspreekt: voorwaar zeg ik u. Zo die iemand wederom geboren wordt uit water en geest, die zal het koninkrijk Gods ingaan. Die zal ingaan in dat koninkrijk Gods. Dat belooft de Heer aan schreiende, aan wenende, treurende Sions. Dat koninkrijk, dat is een geestelijk koninkrijk. Dat is niet naar onze maatstaven, niet naar de maatstaven van de discipelen. Want die dachten aan een werelds, aan een aards koninkrijk. Maar het is een geestelijk koninkrijk. En wie daardoor de Heere in binnen geleid wordt, die ontvangt die geestelijke weldaden van dat koninkrijk. Dat koninkrijk, daarin is hij koning, over wie we zojuist gesproken hebben, dat hij de profeet is die onderwijst, die op de zonde wijst, maar ook de weg wijst en leeft. Dat hij de priester is, die zijn bedienend werk als priester wil wegschenken aan wederhorigen. In dat koninkrijk is die profeet en priester de koning. De koning die daar heerschappij oefent over zijn onderdanen. De koning die zijn onderdanen weldaden schenkt. Weldaden die hij zelf heeft verworven. Hij schenkt treurenden Sions de blijdschap. Hij schenkt onwillige verharde zondaren de ombuiging van de wil. Hij opent het hart, hij breekt het gesloten hart. Hij wordt harde zondaren te sterk, zodat ze niets anders kunnen dan roemen in hem. Gij zijt mij te sterk geworden, gij hebt overmocht. Hij bekleedt vuile zondaren met de weldaad van dat koninkrijk, dat is met zijn gerechtigheid. Hij bekleedt onvredige zondaren in wier harte strijd en in wier harte oorlog is. Die leven in oorlog met de Heere en in oorlog met de naaste en in oorlog met hun eigen ik. Geeft hij de weldaad van de vrede. Want in dat koninkrijk heerst vrede. Hij schenkt hen alles. Zelfs ook de heiligheid des levens. Want hij heeft ook de heiligheid, de heiligmaking door zijn zoenoffer verdiend. Hij reinigt hen in alles. Want in dat koninkrijk is alles te vinden, meer dan ik u op het ogenblik zeggen kan. In dat koninkrijk is de volle ruimte, in dat koninkrijk is hij. En daarom is in dat koninkrijk alles. Want in dat koninkrijk zien ze de koning in zijn schoonheid. Ja, roepen zij de heerschappij van die koning in. Dat hij koning is in mijn leven. Dat gaat tegen mijn vlees en bloed in. Want we zijn net als de Joden, hoor. We willen niet dat deze koning over ons zij. Want we hebben geen koning dan de keizer. De keizer van ons eigen ik. Van ons fariseïstische eigen ik. Maar hij is een sterke koning. En hij breekt dat hart met koninklijke macht. En hij buigt de wil om. Hij opent het hart. Zodat het geopende hart tot hem leert vluchten. En tot die koning leert smeken. Ja, die koning leert aanbidden. En leert zien en omhelzen. In zijn schoonheid. Ze zullen ingaan in dat koninkrijk. Daar moeten we ook op letten. Ze zullen ingaan. Dat wil zeggen, ze zullen gaan. Voortgaan. Die zullen niet in de ingang van dat koninkrijk blijven staan. Want er zijn mensen die wanneer de Heere naar hen omziet en het leven hen schenkt En dat gebeurt, dat is de natuurlijke neiging van ons eigen hart. Die blijven staan in de poort van dat koninkrijk. Die gaan rusten op wat de Heere eenmaal aan hen gedaan heeft. En spreken daar uitvoerig en breedvoerig over. Maar ze komen niet verder. Want het is zo gemeend. Er is niet alleen ontzaglijk veel lijdelijkheid voor de bekering. Maar er kan ook zoveel lijdelijkheid en valse gerustheid zijn na de levendmaking. Door onze zonde en onze schuld. Want we zijn van die rustzoekers in onszelf. En niet de rustzoekend in hem. Maar zij zullen ingaan. Dat wil zeggen, zij zullen voortgaan in dat koninkrijk. De Heere leidt hen voort. Trekt hen van hun eigen rustgronden af. Leidt hen verder. Onderwijst hen verder. Bedient hen verder. Schenkt hen verder de weldaden van dat koninkrijk. En daarom moeten ze doorgaan, zegt de kinderen Israëls, dat zij voortrekken. Maar laten we haasten en vlieden mogen om ons levenswil, om onze ziel als een buit weg te dragen, dat we leren bidden in schuldverslagenheid. O Heere, vergeef. O Heere, merk op. Opdat Hij ons leiden mag. Hij ons onderwijzen mag. Ja, wij ook eenmaal in die Godstad mogen ingaan. Die stad die fundamenten heeft. Die stad die de Heere zelf gegrond heeft. Op het dierbaar bloed van zijn Zoon. Die stad die naar zijn eigen naam genoemd is. Die te midden van zijn volk. Dat hij met zijn dierbaar bloed duur gekocht heeft. En een nieuwe naam gegeven heeft. Dan zullen zij die daar iets van leren kennen in hun leven. Met een nieuwe naam, met een nieuwe en een witte keursteen. Met de witte klederen bekleed ingaan. In die stad, in dat nieuwe Jeruzalem. Dan zullen zij wederkeren tot Sion met gejuich. Niet zoals het hier op aarde geschiedde, dat het gejuich gemengd ging met het geween. Geween om de verwoeste tempel. Maar dan zal het zijn gejuich. Want daar zal God zelf alle tranen, ook de tranen die in de binnenkamer geschreid worden, vanwege onze zonde en vanwege onze beschaamdheid en aangezicht, zelfs ook na ontvangen genade, daar zal God al die tranen afdrogen. En daar zal God alles zijn en in allen. Daar zal hij zijn volk eeuwig noemen, met zijn naam. En zijn stad zal eeuwig genoemd zijn, met die naam die te prijzen is tot in alle eeuwigheid. Amen. Leven uit vrije genade naar uw eeuwig welbaar, dat we het mogen leren kennen, dat we u mogen leren kennen op weg naar de eeuwigheid, o God. Breng ons door de bediening van uw geest in de schuld voor u, steeds maar opnieuw. Want ons hart is zo erg listig. En we willen niet, ook nou ontvangen genade, niet dat deze koning over ons zij. Want we hebben koningsbloed, we willen zelf op de troon. Maar o, God wil zelf ons van de troon stoten. Afbreken alles maar wat van ons is. Geven dat we steeds maar meer ontledigd mogen worden. Schuldenaar mogen worden, buigen mogen onder uw recht. Maar ook dat we u mogen zien. En u mogen leren kennen, in wie de weg gebaand is ten leven. U, Heere Jezus Christus. Heere, geef dat, uit genade. Wat is het een eeuwig wonder, Heere, dat u in uw Zoon aan doenwaardige, aan rechteloze zondaren wilt gedenken, die bovenal niet gewild hebben. Die niet gewild hebben dat u het werk der zaligheid in hun leven zou schenken. O God, maak het maar tot diepe schuld bij ons. Maak het maar tot ootmoed bij ons. En tot veel worstelend leven, opdat we u steeds meer en steeds meer leren kennen. En uit u bediend worden. Heere, heb dank voor uw hulp en ondersteuning deze dag ook geschonken. Ook in deze gegeven hebt. Want zij zullen niet beschaamd worden, u hebt het zelf gezegd. Die hopend op u wacht. O Heere, neem het gebrekkige en het zondige wat er ook vanavond was, genadig weg. Wilt u geven dat alleen uw woord zijn zegen mag dragen? Ach Heere, kon het nog zijn tot ontdekking, tot vertroosting van zondaarsharten, tot opbouw van uw kerk, tot opbouw van uw kinderen. Ja, wilt u zelf ook in hun leven het maar vastmaken. Het maar bevestigen, Heere, wat u zelf in uw woord beloofd hebt en hen zelf eens hebt doen smaken. Ga met ons deze nieuwe week in. Ons deze nieuwe week in. Gedenk ons op het werk of wanneer we met vakantie zijn. Wilt u in alles ons bewaren voor de zonde en ons reinigen van de zonde. Geef dat we in alles op u het oog gevestigd mogen houden. Jacobs God en Israëls ontfermer. Vertoef niet, ook hierin niet, en gedenk ons naar de grootheid uw barmhartigheden. Om Jezus wil alleen. Amen. We zingen ten slotte uit Psalm 89, het eerste vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. Psalm 89, vers 1.
Thank you.
Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.